Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 47 en daarvan de versen 4 en 5. 47 vers 4 zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. En het vijfde, de eerste van de staat, die de onderzaad naar Gods wijze werd ten schild gezet. 4 en 5 van 47.
Thank you.
Opnieuw lezen wij uit de Romeinenbrief, vanmiddag hoofdstuk 13. En daarna zingen wij op Psalm 107, het 16e vers. Laat zulk een eer bewijzen aan z'n gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. En wat er verder volgt. Waarna wij belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Romeinen 13 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 107, het 16e vers, en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat. En die ze wederstaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees den goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede. En gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vreest. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, en wreekster tot straf degene die kwaad doen. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om de straffen wil, maar ook om de conscientie wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars Gods, in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vreze die gij de vreze, eer die gij de eer schuldig zijt. En zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die vervult de wet. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelven. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheden, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
Thank you.
ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking kunnen we vinden in ons leerboek, de Heidelbergse Catechismus. Nog eenmaal willen we stilstaan bij de behandeling van het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder. En de uitleg bij dat gebod vinden we in zondag 39, vraag en antwoord 104. Daar wordt gevraagd: wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Goden belieft ons door hun hand te regeren. Ik wil in verband met het onderwerp ook artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis met u lezen. Het gaat vanmiddag heel speciaal ook over degenen die over ons gesteld zijn. En artikel 36 spreekt over het ambt van de overheid. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslacht, koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat er de wereld geregeerd worden door wetten en politieën. Dat betekent hier verordeningen of wetten. Opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaan. Tot dat einde, tot dat doel, heeft hij de overheid het zwaard in de handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, dat betekent hier het staatsbestuur, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts, en ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord, voor hen biddend in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen en in het algemeen al degenen die de overheden en de magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid die God onder mensen gesteld heeft. We willen samen uw eerste Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige en eeuwige God, barmhartige en genadige Heere. Deze middag zijn we samengekomen in uw bedehuis. In het huis waar het woord open ligt. Waar we gereed staan om aan de verkondiging van dat woord te beginnen. Vanmiddag aan de hand van ons leerboek. Dat vanuit de schriften bij de behandeling van uw heilige wet ons allerlei bijbelse lijnen heeft aangewezen aangaande diegene die gij over ons gesteld hebt. Heren, vanochtend hoorden wij naar een heel belangrijk onderwerp uit de heilsorde. Die gouden keten die gij in de Romeinenbrief ook hebt neergelegd. Degene die gij van tevoren gekend hebt, hebt gij ook verordineerd. En die gij verordineerd hebt, hebt gij ook geroepen. En die gij geroepen hebt, hebt gij ook gerechtvaardigd. En die gij gerechtvaardigd hebt, hebt gij ook verheerlijkt. Heren, wilt u geven dat wij in die heilsorde mogen delen. Dat we in dat werk van de Heilige Geest, die toch ook door u wordt gezonden om plaats te bereiden voor die grote genade die geen van ons kan missen, als een antwoord op de grote zielenvraag: hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Geef dat wij allen, Heren, daarnaar mogen staan om dat ook persoonlijk te mogen weten. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wilt u uw kinderen daarin oefenen, door dat allerheiligste geloof, dat als een gave van u geschonken wordt en ook in de beoefening gebracht wordt, dat zich richt op wet en evangelie, om zo de beelden van uw Zoon gelijkvormig te mogen worden. En als we er nog buiten staan, Heren, dan hebben wij ook gehoord dat we niet hoeven te wanhopen, omdat u juist dat evangelie laat uitgaan tot goddelozen en krachtelozen, tot rechteloze mensen die in zichzelf reddeloos verloren zijn, van nature in hun vlees vijandschap bedenken tegen u. En daar hebt u op gerekend, Heren, dat er zulke mensen zich aan uw genadetroon zouden melden en te kloppen als een onwaardige, doenwaardige zondaar, om zo uw genade te verheerlijken in een mens die ontdekt is als een schuld. Heren, deze middag hebben wij een ander gedeelte uit uw woord open liggen. Een gedeelte wat ons onderwijst aangaande die dingen, aangaande de overheid, vanuit het vijfde gebod. Ook daarin wilt u uw kerk onderwijzen, wilt u uw christenen leren hoe zij wandelen moeten. Onze vaderen hebben er zelfs een artikel in de geloofsbelijdenis voor opgenomen en daarom mogen wij toch ook zien dat ook dit behoort tot al de raad die gij in uw woord hebt neergelegd. En dat we mogen zien, Heren, dat u het bent die ons regeert door de hand van mensen, ouders, maar ook anderen die over ons gesteld zijn. De kinderen op school die geregeerd worden door de onderwijzers en door de docenten, de werknemers, door de werkgevers. En ook in de kerken waar gij ambtsdragers hebt gegeven, op allerlei manieren, Heren, hebt u mensen op een plaats gezet en met gezag bekleed. En als we daar deze middag met elkaar over nadenken, Heren, geef ons dan die godsvrees die nodig is om diegenen die over ons gesteld zijn met de rechte eerbied en het rechte respect ook te bejegenen en bovenal ook onze roeping van, ten aanzien van hen te verstaan, dat we ook voor hen mogen bidden en ook rekening houden met gebreken, met zwakheden. Want hier in onze geloofbelijdenis wordt toch ook een van de oogmerken onder woorden gebracht, dat wij onder hen een stil en een gerust leven mogen leiden. Heren, wij staan ook in ons land en volk aan het begin van een nieuwe kabinetsperiode, als ook aanstaande week het nieuwe kabinet beëdigd zal worden. Als er allerlei verwachtingen zijn, als er allerlei bedenkingen zijn, Geef ons als christenen toch te zien dat we deze overheid ook van u hebben gekregen. En al hebben wij zoveel zorgen, ook aangaande het ethische aspect in dit kabinet en aangaande de Bijbelse lijnen die zo ontbreken. Heren, als wij op onze plaats mogen zijn, dan zien wij dat wij ook eigenlijk geen ander kabinet verdienen. Hebben wij als Nederland, dat zo losgeraakt is van uw wet en van uw woord, wel recht op een christelijke overheid? Geef ons zo, Heer, op onze plaats te mogen komen en dat we mogen zien hoe deze overheid met name ook het gebed nodig heeft. En ook zij die in de politiek vanuit uw woord mogen werkzaam zijn, wat hebben zij het nodig? Dat zij gelegenheid mogen ontvangen om dat woord ook in de overheidszalen te mogen verkondigen. De vrijmoedigheid die ze nodig hebben om het land des Heren woord te laten horen. Heren, wij bidden u voor het kabinet met onze aanstaande minister-president Schoof, de ministers en de staatssecretarissen, alle ambtenaren die over ons gesteld zijn. Heren, wilt u hen versieren met wijsheid om ons in maatschappelijk en economisch opzicht te leiden, maar bovenal zoudt gij toch uw woord daar een plaats willen geven, omdat er ook op ethisch gebied gevraagd zal worden naar uw wil en naar uw wet. Want indien het naar mijn woord niet is, zo zegt u, wat wijsheid zullen ze toch hebben. En heren, wij bidden u ook voor onze scheidende minister-president Rutte, die ons land 14 jaren heeft geleid. Heren, wat heeft hij toch ook uw genade nodig? En wij bidden u, Heren, ook voor al die dingen die hier ook in die 14 jaren gebeurd zijn, waarvoor we u dank mogen zeggen dat het in ons land nog zo gaat, dat we in al die jaren toch ook nog in goede orde mochten leven, dat er nog zoveel goede dingen zijn, dat u ons ook in geestelijk opzicht een stil en gerust leven hebt doen laten leiden, dat wij de ruimte nog hebben gekregen, de gelegenheid en de middelen nog om uw woord te verkondigen, om onze kinderen bij dat woord ook op te voeden en naar school te sturen. Maar Heer, er is toch ook vergeving nodig voor de kabinetten die er in de afgelopen jaren zijn geweest, met allerlei verruimingen en op ethisch gebied, godsdienstig gebied, waar we als land en volk ons zo schuldig maken aan die vele kindertjes die in de moederschoot gedood worden. Het naar menselijk besef voltooide leven wat beëindigd wordt. Het experimenteren op allerlei gebied, medisch gebied, wat zo tegen uw woord ingaat. Heer, wilt u ons als land en volk die schuld en die zonde toch genadig vergeven? En wilt u nu onze minister-president ook een belangrijke taak krijgt, ook in Europees verband, als een secretaris-generaal van de NAVO, hem ook daarin nabij zijn, ook in deze roerige tijden, nu er ook vanuit het Oostblok de dreiging is en nu er gewaarschuwd wordt voor allerlei onheil dat op ons lijkt af te komen. Heren, geef ook hem met al degenen die daarin toch ook beslissingen hebben te nemen, de wijsheid en de voorzichtigheid, maar ook de beslistheid om op te treden en te handelen waar nodig. En zo bidden we u, Heren, voor alle overheden, lokaal en regionaal en landelijk gebied. Mogen we in het bijzonder ook bidden voor ons vorstenhuis, onze koning en koningin. Gedenk ook hen, met allen die hen omringen. Wilt u met leiders zijn in Europees verband en ook op het wereldtoneel. Ook de verkiezingen die aanstaande zijn in de Verenigde Staten, waar ook zoveel te doen is. Nog steeds een leidende positie in deze wereld. Heren, wilt u toch het ook aanwezige christelijke deel van dat land toch ook bewaren bij dat woord en geven dat er ook in politiek opzicht mag gezien worden dat u ook daar nog uw invloed hebt. Wij bidden u, Heren, voor alle andere overheden, ook binnen het onderwijs, waar de kinderen ook ondergesteld zijn, de meesters en de juffrouws, de docenten, al het onderwijs ondersteunend personeel, allen die in raden van toezicht of besturen zitten, de directies. Heren, wilt u ook hen gedenken en neem onze dank aan, Heren, dat ook hier ter plaatse onze kinderen en ook onze jongeren nog op een school mogen zijn waar uw woord geopend mag worden, maar waar ook allerlei invloeden toch zich aandienen, waar de tijdgeest op de deur klopt. Heren, wilt u ook die overheden gedenken en geef dat wij ook als ouders en als kerken die overheden ook in het gebed aan u de Heren mogen opdragen. En zo bidden we u ook, Heren, voor de kerkelijke regeringen. Hier in onze gemeente, onze kerkenraad, de broeders, ouderlingen en diakenen, ons als hele kerkenraad, gedenk ons in de prediking, Heren. Geeft u de woorden zoals u die wil dat ze uitgesproken worden. Geeft u een mond daarbij om te spreken, maar ook oren om te horen. Dat het inderdaad de rechte leer en de rechte straf mag zijn waaronder wij ons om dienen te onderwerpen. Dat het naar de zin en mening van uw geest mag zijn. Heer, ook daarin heeft uw knecht ook uw leiding zo nodig. Ook hij weet niet wat de dingen des geestes God zijn van nature. Dat moet ook hem bekendgemaakt worden. Dat er ook dan gebed mag zijn, Heer. Ook in de gemeente, voor de ambtsdragers die op huisbezoek komen, die de diaconale bezoeken afleggen, die de jeugd onderwijzen. Heren, wat zijn we toch afhankelijk van u. Van het onderwijs van u, maar ook van de bediening van uw geest in dat opzicht. Zo zien wij op tot u, Heren, en bidden en smeken u of dat gij nog in gunst op ons neer wil zien en ons wilt genadig zijn. En geef, Heren, dat wij mogen bemerken dat u ook daarin toch ook uw kerk niet vergeet. Maar dat u ook door middel van de prediking dat koninkrijk van u uitbreidt, bewaart en ook vermeerdert. En dat gij ook in deze 21ste eeuw, in deze laatste dagen, ook hier ter plaatse in Barendrecht nog zondaren bekeert, duistelingen tot uw wonderbare licht brengt, zoekenden toch ook verder leidt en versterkt wat u gebracht hebt. Heren, wilt u ons zo gedenken, bewaar ons voor de boze en de zonde, die er ook altijd weer tussen zit om de loop van uw woord in de weg te staan. Help ons in heel de dienst, ook bij het bespelen van het orgel, bij alle andere werkzaamheden rondom deze eredienst. En laat alles mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen het u uit genade. En om Jezus wil. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit de morgenzang. Daarvan de versen 3, 5 en 6. De morgenzang vers 3. Dat wij ons ambt en plicht, o Heren, getrouw verrichten tot uw eer. Verlicht ons hart dat duister is en schenk uw zegen bij uw woord. 3, 5 en 6 van de morgenzang, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heren en zijn dienst. De Heren zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 132, het zesde vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 132, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, we willen samen nog één keer gaan luisteren naar de verklaring van de Heidelbergse catechismus van het vijfde gebod. We zijn die verklaring begonnen door met elkaar te luisteren naar de vooronderstellingen van dit gebod. Wat dan niet zozeer in de catechismus terug te vinden is, maar wat wel heel bijbels is, wat eigenlijk aan het eren van ouders en van overheden vooraf moet gaan. Als er dan gehoorzaamheid van kinderen en van onderdanen gevraagd wordt, dan is de vooronderstelling, de catechismus gebruikt dan ook de woorden dat de kinderen, dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Dan is de vooronderstelling dat er natuurlijk wel een goede leer moet zijn. Anders kan ik me daar niet aan onderwerpen. En indien nodig moet er ook een goede straf zijn. Naar de norm van Gods heilig en onfeilbaar woord. En vandaar dat met name Paulus ook de ouders ook aanspreekt in Efeze 6. Voordat hij de kinderen oproept tot gehoorzaamheid, spreekt hij de ouders aan. Verwekt uw kinderen niet tot toren, opdat ze niet moedeloos worden. Dus vandaar dat wij in de eerste preek allereerst de verantwoordelijkheid voor de ouders hebben aangewezen. Willen hun kinderen hen kunnen eren, dan dienen ze wel te zorgen dat die kinderen wat te eren hebben in hun woorden en in hun daden, in hun hele levensgang. En daar gaat helaas nog wel eens wat mis. In de tweede preek hebben wij stilgestaan bij datgene waar het gebod natuurlijk wel letterlijk op gericht is. Namelijk dat kinderen hun ouders moeten eren. Dat ze hen moeten respecteren, hen de plaats geven, het respect geven vanwege de positie die God hen gegeven heeft. Want het motief wordt daar dan ook inderdaad bijgezet, dat het Gode belieft ons door hun hand te regeren. En als er dan een goede leer is, en als er dan een goede straf is, dan is de opstand tegen die ouders direct opstand tegen God. Want God regeert door middel van die goede leer en goede straf, namelijk die schriftuurlijke leer en schriftuurlijke straf. En verzet daartegen is verzet tegen God. Maar de catechismus heeft nog een aspect bij dat vijfde gebod. En ze heeft gezien dat in de uitleg, in de verklaring van dit vijfde gebod, er meer te zeggen is dan alleen de letterlijke tekst van dat gebod. Dan zou je eigenlijk heel snel klaar zijn. Dan gaat het alleen over het gehoorzamen, het eren van de kinderen aan hun ouders. Maar de catechismus heeft gezien, de opstellers, dat het gebod van God zeer wijd is. En dat er hier alleen een algemene regel, een samenvattende regel wordt gegeven, maar dat er in de schrift een veel bredere uitwerking van dat gebod te vinden is. Wat ook rechtstreeks met dat vijfde gebod te maken heeft. En de catechismus laat ons zien dat er behalve de ouders nog veel meer zijn die over ons gesteld zijn. Er zijn nog veel meer gezagsverhoudingen. Behalve dat ouderlijke gezag kunnen we op nog wel een aantal gezagsverhoudingen wijzen. Bijvoorbeeld ook, en dat is ook wat de catechismus hier zegt, het gezag, de verhouding tussen de overheid en de onderdanen. gezag tussen de werkgever en de werknemers. Het gezag tussen de onderwijzers, docenten en de leerlingen. Of kerkelijk gezien het gezag vanwege de ambtsdragers over de gemeenteleden. Nou, ik zal niet bij al die verschillende gezagsverhoudingen stil kunnen staan. Dat zou nog wel een aantal preken vergen. Maar het gebod is zeer wijd. Dat hebben de catechismusopstellers heel duidelijk gezien. En vandaar dat ze daar ook ruimte aan hebben gegeven. En vandaar dat ook in onze Nederlandse geloofbelijdenis een apart artikel voor is opgenomen. We gaan samen nadenken over het vijfde gebod en het gezag. We letten ten eerste op het onderwijs over het gezag. Dan proberen we wat lijnen te trekken uit de schriften. Wat is het schriftuurlijke onderwijs aangaande de overheid? Ten tweede de gehoorzaamheid aan het gezag. Dat de Heere ze over ons gesteld heeft, dat Hij ons door hun hand regeert. En ten derde ook de zegen onder dat gezag. Dat de Heere ook door middel van het gezag, zoals de belijdenis dat ook zegt, de mensen wil beteugelen in hun verkeerde handelwijze, in hun verkeerde driften. Maar ook dat wij als christenen een stil en gerust leven onder hun hand mogen leiden. Dus het vijfde gebod en het gezag, het onderwijs over het gezag, de onderwerping, de gehoorzaamheid aan het gezag en de zegen van dat gezag. In antwoord 104 wordt de lijn getrokken van ouders naar allen die over mij gesteld worden. Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En gemeente, dat is een voluit bijbelse gedachte. Dat alle gezagsverhoudingen uiteindelijk zijn oorsprong vinden in het ouderlijke gezag. En dat dat ouderlijke gezag ook direct zijn oorsprong weer heeft in het goddelijke gezag. God heeft ouders gegeven om ons op te voeden, om ons te straffen indien nodig, om ons te onderwijzen enzovoorts. En daaruit komen alle andere gezagsverhoudingen voort. Je ziet dat bijvoorbeeld in het Oude Testament, waar ouders het gezag hadden over hun kinderen, maar toen dat gezin groter werd, over hun kleinkinderen, over hun achterkleinkinderen en soms nog verder in de geslachten. Wij noemen dat het patriarchale gezag. Dan kunnen we denken aan de patriarchen Abraham, Isaac en Jacob. De oud-testamentische tijd waarin de vader ook de stamvader was. En waarin hij met veel gezag bekleed was, waarin het zijn taak was om te onderwijzen, maar ook om te straffen. Zelfs had hij het recht over leven en dood binnen zijn eigen stam, het patriarchale gezag. Zo heeft de Heere dat aan Abraham gegeven. Uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader over vele volken. De patriarch, letter betekent dat de oppervader. De oppervader, de stamvader, die had het gezag. En in het oude Israël is dat patriarchale gezag, dus het gezag van de aartsvaders, de stamvaders, is uitgegroeid naar het koninklijke gezag. Want op een bepaald moment in de tijd van Samuel, zo weten we, heeft het volk gevraagd om een koning. En God heeft aan het volk een koning gegeven. Eerst Saul, later David. Het koninklijke gezag, afkomstig van het patriarchale gezag, en dat is afkomstig van het goddelijke gezag. En nou was dat natuurlijk in die oud-testamentische tijd onder het oude Israël een heel unieke gezagsverhouding. Daar gold het wel heel direct dat het goden beliefde te regeren. Wij noemen dat de theocratie. En jonge mensen, wij leven natuurlijk in een democratie, dat wil zeggen het volk regeert. Het volk verkiest de vertegenwoordiging. De minister-presidenten, de ministers komen rechtstreeks uit het volk vandaan. En het volk bepaalt de wetten door middel van die overheid. Maar in het oude Israël was dat anders. Daar regeerde God. God was de hoogste gezagdrager. Theocratie, Gods regering. Nou, dat was een hele unieke situatie. Dat is alleen in het oude Israël zo geweest. In het Oude Testament. En we kunnen die gezagsverhouding op geen enkele manier en in geen enkele tijd weer kopiëren naar een andere plaats of naar een ander volk. Want als we in het Nieuwe Testament gaan kijken, dan zien we dat de gezagsverhoudingen nog weer heel anders zijn. Paulus leefde wat dat betreft toch wel in een andere wereld dan David. Toen Paulus zijn brieven schreef, ook de Romeinenbrief, toen werd de wereld, de toenmalig bekende wereld, grotendeels geregeerd door de Romeinse keizer. En de Romeinse overheden, al hadden de landelijke en de plaatselijke overheden nog een behoorlijke macht, maar uiteindelijk, als hij het over de overheid heeft, dan heeft hij het ook dus over de Romeinse overheid. En we hebben het gelezen in Romeinen 13, hoe hij erover schrijft. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan die van God. En alle machten die er zijn, zijn van God verordineerd. En van die overheid, van die Romeinse overheid dus, van die Romeinse keizer en van die Romeinse senatoren en al die andere lage overheden, heeft Paulus gezegd, zij is Gods dienares. Ja, maar wat wist die keizer daarvan? Wat wist Nero daarvan bijvoorbeeld, dat hij Gods dienares was? Nou, helemaal niks natuurlijk. Wat wisten die senatoren in Rome, door en door heidense en goddeloze senatoren ervan, dat zij dienaren van God, de schepper van hemel en aarde, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat wisten zij daarvan? Helemaal niets. Die mensen die leefden in allerlei heidense gebruiken met allerlei goddeloosheden, wetteloosheden, hadden totaal geen besef van God en goddelijke zaken. Maar toch zegt Paulus over hen, het is Gods dienares. En we horen het ook uit de mond van de Heer Jezus zelf, toch? Als de Heer Jezus wordt geoordeeld, voor de wereldlijke rechter wordt gebracht voor Pilatus, een van de lagere overheden, dan zegt Pilatus heel triomfantelijk, wist gij niet dat ik macht heb u te doden en u los te laten? En dan zegt de Heer Jezus, gij zoudt geen macht over mij hebben indien God het u niet gegeven had. Dus dat zijn gemeente genoeg bewijzen, denk ik, vanuit de schrift, dat de overheid, welke overheid dat het ook is, door God verordineerd is. Alle gezag komt uiteindelijk bij God vandaan. Het zij dat hij daar in actieve zin toe heeft bijgedragen door die mensen daar een plaats te geven. Het zij dat hij in een passieve toelating die mensen laat regeren, maar het gaat altijd in de weg van zijn voorzienigheid en onder zijn besturing dat die mensen de macht krijgen van God. En dat hebben we dus samen gelezen uit Romeinen 13. We hebben het beleden uit de catechismus. We hebben het beleden ook met artikel 36 van de Nederlandse geloofbelijdenis. En in dat artikel daar wordt ook onderwezen wat de taak is van de kerk, wat de taak is van de christenen ten aanzien van de overheid. Er staan natuurlijk allerlei elementen in die we nu moeten laten liggen als het gaat om wat de taak van de overheid is. Nu even de vraag, wat zijn christenen, wat is de kerk, de overheid schuldig? Nou, ten eerste, zo lezen we in onze geloofbelijdenis, is dat de kerk de overheid moet herinneren aan de Bijbelse roeping. De kerk dient de overheid te herinneren aan de schrift, aan de wet van God, aan het getuigenis van het evangelie, hoe zij de dienares van God dient te zijn. De kerk moet de overheden wijzen op de hoge en verantwoordelijke positie die hij heeft, die zij heeft ten aanzien van de onderdanen. Dat is de taak van de kerk ten aanzien van de overheid. De kerk moet zich niet gaan verliezen in allerlei politieke boodschappen. Zoals dat heden ten dagen nog alles gebeurt in de wat modernere kerken, dat de kerk zich met de politiek gaat bemoeien en op allerlei manieren zich in de politiek wil gaan, de politiek wil gaan beïnvloeden. Dat is helemaal de roeping van de kerk niet. De kerk moet zich niet gaan bemoeien met allerlei aangelegenheden over de politiek en het beleid enzovoort. Ze mag de overheid wel toe oproepen om de roeping te verstaan, om het woord van God te verbreiden, de zuivere leer in leer en leven te verbreiden. De kerk moet het woord Gods verkondigen. En een tweede aspect wat de belijdenis ons aanreikt, dat is dat de kerk voor de overheid dient te bidden. Er dienen gebeden te zijn, smekingen voor allen die over ons gesteld zijn. Voor elke overheid. Hoe goddeloos en hoe wetteloos die overheid dan in onze ogen ook misschien mag zijn. Of die overheid nou paars is of groen of welke andere kleur dat men er ook aan wil geven. We hebben die overheid te aanvaarden en voor die overheid te bidden. En er ook onder te buigen. Misschien soms wel als een oordeel van God. Want als we dan even naar ons eigen hart en leven toe gaan, als we even gaan naar de taak en de plaats van de kerk en de situatie binnen de kerken, dan mogen wij onszelf echt wel afvragen, gemeente, of dat wij als Nederland, of dat wij als Nederlandse kerken ook, wel een christelijke overheid verdienen. Of dat wij het wel zouden verdienen. Dat de staatkundig gereformeerde partij de grootste partij van Nederland zou zijn en dat daaruit de regering gevormd zou worden. Als ons land, als ons volk op allerlei wijze het woord en de wet van God vertreedt en vertrapt en de Heere de rug toekeert, verdienen wij wel dan een andere overheid? Dan een overheid die ons voorgaat in het loslaten van Gods geboden? Maar dat terzijde. Hoe dan ook, wat voor overheid het ook is, Gods woord laat ons duidelijk zien en de catechismus spreekt het ook duidelijk na. De overheid is van God verordineerd. Er is geen macht, er is geen overheid, of God heeft die daar een plaats in gegeven. Dat is de schriftuurlijke lijn, dat is het schriftuurlijke onderwijs. Wij worden geregeerd door de overheid, ja. Maar zij zijn door God daar geplaatst. Het heeft Goden beliefd ons door hun hand te regeren. En dat vraagt, en dat is het tweede aspect, ook gehoorzaamheid aan dat gezag. Gehoorzaamheid. Eert uw vader en uw moeder. Eert de overheden. Eert de koning. De minister-president enzovoort. Zijn er geen grenzen? Natuurlijk, dat weten we denk ik wel, er zijn natuurlijk grenzen. Als de Joodse overheid, het Sanhedrin, Petrus en Johannes verbiedt om nog in de naam van Jezus Christus te prediken, dan zegt Petrus: maar dat kan ik niet en dat doe ik niet. Want wij kunnen niet zwijgen van hetgeen dat wij gezien en gehoord hebben. En dan komt een andere regel vanuit de schrift naar voren. Dat is dat wij goden meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen. Dat heb ik in een vorige preek ook al gezegd. Daar gaan de ouders als een vader of een moeder of als ouders ons dingen gebieden die recht tegen het woord van God ingaan. Dan mogen we hen niet eens eren. Dan mogen we hen niet eens gehoorzamen. We moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dan geldt dit gebod op dat moment niet meer. De Heer Jezus heeft het ook heel duidelijk laten zien. Toen de fariseeën op een bepaald moment tot hem kwamen, in Marcus 12 staat dat te lezen. Toen ze naar zijn discipelen toe gingen. En toen ze de vraag stelde: betaalt uw meester ook de schattingen? Betaalt hij eigenlijk wel belasting aan de Romeinse overheid? En dat was een strikvraag. Die fariseeën die wilden hem in een hoek drijven. En de Heer Jezus kon het eigenlijk niet goed doen. Wat zou hij zeggen? Natuurlijk moeten we de keizerschatting betalen. Natuurlijk moeten we onze belasting betalen. Dan zouden ze tegen de Joodse mensen kunnen zeggen: zie je wel dat hij heult met de vijand? Zie je wel dat hij bij hen hoort en dat hij eigenlijk helemaal geen Joodse rabbi is? Hij is meer aan hun kant dan aan onze kant. En zou hij zeggen: Nee, we moeten geen schatting aan de keizer betalen, want als een vreemde overheid, dan zouden ze hem ook weer kunnen grijpen. Dan zouden ze zeggen: zie je wel, hij is een opstandeling. En dan zouden ze hem aan kunnen geven bij de Romeinse overheid. Hij weigert om de schattingen, hij weigert om de belastingen te betalen. Nou, wat moest de Heer Jezus nou tegen ze zeggen? Hij pakte een munt. En hij vroeg aan die fariseeën: wiens afbeelding staat erop? Nou, dat was makkelijk, dat was de afbeelding van de keizer. En toen zei de Heer Jezus: nou, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Namelijk het belastinggeld. Maar toen draaide de Heer Jezus die munt om. En toen staat er: wat staat hierop geschreven? Nou, daar stond een bepaalde spreuk op dat de keizer aanbeden moest worden. En toen zei de Heer Jezus: en geef aan God wat van God is. Dus geef aan de keizer wat je hem schuldig bent, die beeldenis van dat hoofd. Geef hem dan dat belastinggeld. Maar als je dat omdraait, als hij vraagt: je moet mij aanbidden, dan mag dat niet. Dat mag je alleen maar aan God doen. Geeft de keizer wat van de keizer is en geeft aan God wat van God is. En als die overheid dus dingen opdraagt, dingen van de mensen verlangt die tegen het woord van God ingaan, dan zegt zowel de Heer Jezus en heel de schrift: dan moeten we God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dat is de reden waarom je dat in de geschiedenis bijvoorbeeld gezien hebt in de 16e, 17e eeuw, toen de lagere overheden in Holland tegen Philips II in opstand kwamen. Omdat Philips II allerlei onbijbelse wetten had uitgevaardigd. Dat is de reden waarom er velen in de Tweede Wereldoorlog in opstand kwamen tegen de Duitse overheersing. Vanwege de Jodenvervolging onder andere. Mochten die overheid niet gehoorzaam zijn. God meer gehoorzaam dan mensen. En gemeente, als ik dan eens even een toepasselijke vraag mag stellen naar mezelf en naar u en naar jullie. Nu de Heer Jezus dat zo heeft geformuleerd, geef aan de overheid, geef aan de keizer wat van de keizer is, maar geef aan God wat van God is. Doen wij dat ook? En dan bedoel ik dat met name dat laatste. Aan God geven wat van God is. Aanbidding. Wordt dat in ons leven gevonden? Dat we hem geven wat hij waard is te ontvangen. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Is dat er in ons leven al van gekomen? Wij zullen hopelijk in maatschappelijk, in burgerlijk opzicht gehoorzaam zijn aan wat de Heer Jezus zegt. Geef aan de keizer wat van de keizer is. We zullen hopelijk niet de mazen van de wet opzoeken. We zullen hopelijk niet de wetten van de overheid vertreden. We zullen geen fraude plegen, de belasting niet ontduiken of wat hij meer zei. Maar nu dat tweede, hebben wij aan God gegeven wat we hem schuldig zijn. Wat zijn we hem schuldig? Wat vraagt hij van ons? Nou, we kunnen allerlei dingen opnoemen die de Heer van ons moet krijgen. Maar de kerngemeente zit daarin wat de Heer vraagt. Geef mij uw hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat is eigenlijk veel meer dan dat we wat geld in de collectezak doen. Of dat we met onze lippen tot hem naderen. En dat we in onze godsdienst een stukje gehoorzaamheid betrachten. Allemaal goede dingen op zichzelf. Maar de Heer klaagt er zo vaak over. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar dat hart, dat houden ze verre van mij. Ze scheuren wel hun kleren, maar ze scheuren niet hun hart in de waarachtige verbrokenheid van het hart. Vanwege de zonde en vanwege de schuld. En ze houden wel hun feestdagen, hun gebodsdagen. En ze zijn keurig netjes in allerlei geestelijke, in allerlei godsdienstige verplichtingen. Maar de Heer zegt ergens, doe het getier van voor mijn ogen weg. Ik vermag het niet in te zien, want u houdt uw hart bij mij vandaan. U onthoudt mij wat u mij schuldig bent. Gemeente, is dat ons al eens tot schuld geworden? Dat de Heer niet krijgt wat hij waard is te ontvangen. En dan gaat het niet zozeer over de dingen die wij allemaal overtreden. Dan gaat het niet over allerlei actieve zonden die wij doen met onze gedachten, met onze woorden en onze werken. Maar wat laten wij na? De zonde van nalatigheid. Omdat wij God niet geven wat van God is. Is ons dat al eens tot schuld geworden? Dat de Heer zoveel tekort komt. Ik denk dat dat juist in het leven der genade een hele zaak wordt. Men zei vroeger wel eens, minder zonde doen, in uiterlijke zin, maar toch groter zondaar worden. Paulus heeft minder zonde gedaan, denk ik, in dat opzicht. Een aantal zonden heeft hij sowieso niet meer gedaan. Hij heeft geen christenen meer vervolgd. En toch zien we hem groter zondaar worden. Want het goede dat ik wil, God geven wat van God is, dat doe ik niet. Daar kom ik zoveel in tekort. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wat komt de Heer toch veel tekort. Juist ook in het leven van hen die genade mogen kennen. En vandaar ook dat zuchten. Dat Paulus zucht in zichzelf. Om verlost te worden van het lichaam der zonde en des doods. Omdat hem dat zo weerhoudt. Om God te geven wat de Heere zo waard is. Wel nu, de Heere die heeft ons deze wet gegeven. Geef aan de keizer wat des keizers is. En hij heeft ons onderwijs gegeven vanuit de schrift om die overheden te respecteren. En al die machten die over ons gesteld zijn, op allerlei soorten en manieren, in het maatschappelijke bestel, werkgever, werknemer, docenten, scholieren, ambtsdragers in de kerk, gemeenteleden. Daar heeft de Heer ons allerlei regels voor gegeven. Daar staan allerlei onderwijzingen in de schrift hoe wij die mensen hebben te bejegenen. En daar hebben de ouders naar hun kinderen toe ook een bepaalde taak in. Als het gaat ook over die ouders, over die kinderen bedoel ik, dat zij ook respect moeten hebben voor de ouders, maar ook voor de leerkrachten. En voor de ambtsdragers in de kerk. Dan hebben ouders daarin ook een bepaalde taak. Die hebben hun kinderen ook te onderwijzen en het goede voorbeeld te geven. En ouders bewijzen hun kinderen geen dienst als ze in het bijzijn van de kinderen kwaad spreken over de leerkracht, over de onderwijzer, over de onderwijzeres. En de fouten en gebreken van een docent breed uitmeten. Als er kwaad gesproken wordt over ambtsdragers, dan ga je tegen dit gebod in. Maar je bewijst er je kinderen ook geen dienst mee. Want je moet ze leren om respect voor de leerkracht te hebben. En dat ze geduld hebben met het gebrek van een ambtsdrager. Want gemeente, in ons besef, zo zeggen we het dan ook wel eens, moet gezag, moet respect verdiend worden. Maar vanuit Bijbels opzicht is dat geen goede regel. De ambtsdragers hebben hun gezag, de overheidsdienaren hebben hun gezag, de leerkrachten hebben hun gezag, ouders hebben hun gezag, omdat God hen die plaats gegeven heeft. Het belieft hem ons door hun hand te regeren. Door mij regeren de koningen, zo zegt Salomo in Spreuken 8. God heeft hen die plaats gegeven. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen gebreken aan te wijzen zijn en dat er geen zwakheden zijn en dat er geen onvolkomenheden zijn en dat de overheid allerlei dingen misdoet en dat er dit te zeggen is over dat. Maar dat ligt tussen die overheid en tussen God. Als de overheid zijn taken niet verstaat, dan zal die overheid daar verantwoording moeten afleggen tegenover God. En dat geldt voor alle overheids. En al over alle gezagsdienaren. Maar wij hebben als onderdanen, als leerlingen, als gemeenteleden het gezag te accepteren wat God gegeven heeft. Daar staan in de schrift ook allerlei lijnen en onderwijzingen die Paulus natuurlijk in een hele andere tijd heeft gedaan. Als hij schreef dat de knechten hun heren moesten gehoorzamen, dan ging dat vooral nogal eens over slaven. Wees uw heren onderdanig, en niet alleen de goede meesters, maar ook die harde meesters. Niet als ogendienaren, maar als gehoorzame kinderen des heren. En dat is niet altijd makkelijk natuurlijk. En in dat opzicht mogen we blij zijn dat er het een en ander veranderd is, dat we die slavernij niet meer hebben. Al kun je je afvragen, gemeente, of er wel zoveel veranderd is in de wereld waarin wij leven. Of dat de slavernij echt wel verdwenen is. En of dat mensen nog niet steeds geknecht worden op allerlei manieren. We hoeven alleen maar te denken aan de mensenhandel en de prostitutie, wat dan ook nog eens gelegaliseerd is. Maar er is toch in dat opzicht veel veranderd en veel verbeterd. Maar de regel is, de opdracht is dat de dienstknechten, de werknemers, hun werkgevers zullen respecteren, zullen accepteren. En niet zoals het vandaag de dag helemaal is omgeslagen, dat de werknemer het voor het zeggen lijkt te hebben in allerlei soorten van gremia, van allerlei vergaderingen en een medezeggenschap, en dat de werkgever moet luisteren naar de werknemer. Dat is ook geen Bijbelse lijn. Maar als wij onder een overheid zuchten, als wij onder iemand zuchten die over ons gesteld is en die op allerlei manieren ons misschien onrecht aandoet, dan zegt de Bijbel ook dat wij onze juk moeten dragen. En daarin ook de kastijding moeten verdragen die God kennelijk ook over ons heeft gebracht. En vooral let een gemeente op de zegen die God ook met het gezag bedoeld heeft. En dat is het laatste wat we willen overdenken. De zegen onder dat gezag. En dan wil ik met name mij nu concentreren op datgene wat God in het kerkelijke gezag ons heeft gegeven. Want al noemt de catechismus dat niet, ook dat is een aspect waar de Heere ook zijn hand in heeft. En waar de Heere met name op geestelijk gebied, op eeuwigheidsgebied, zijn zegen aan verbonden heeft. Dat zijn ook mensen die over ons gesteld zijn. Ja, door middel van verkiezing, een meer en een minderheid, daar zit ook een menselijk aspect in, maar toch, het is Gods hand geweest die die mensen een plaats heeft gegeven. De Heere heeft het beliefd ons door hun hand te regeren. En dan staat er in de Efezebrief niet dat de gemeenten zichzelf apostelen heeft gegeven en profeten en dienaren des woords en herders en leraars vanwege die, zo het lijkt, democratische verkiezing. Nee, het heeft God beliefd. Hij heeft gegeven sommigen ten apostelen, sommigen tot profeten, anderen tot herders en leraars, dienaren des woords, tot de volmaking der heiligen en het werk der bediening. De Heere heeft de ambten ingesteld. Onder aanroeping van de naam van de Heere zijn mensen verkozen, benoemd, aangesteld door de gemeente, maar mitsdien van God geroepen. En vandaar dat we ook daarin allerlei woorden tegenkomen in de schriften, bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, waar een bepaalde opstandige geest opkwam. De oude apostelen, die waren weggevallen, misschien nog een enkeling, misschien nog Johannes die geleefd heeft, maar voor de rest dat eerste geslacht, die nog met de Heer Jezus geweest waren, die waren weggevallen. De discipelen, de apostelen, ze waren er niet meer. En die hadden natuurlijk een gezag, omdat ze nog met de Heer Jezus geweest waren. Maar nu kwam er een nieuwe generatie apostelen, of ik bedoel gezagsdragers op, dienaren des woords, en die hadden dat gezag niet. En dan vermaant de apostel: zijt uw voorgangeren gehoorzaam. Weest ze onderdanig. Want ze hebben die plaats van God gekregen. Ze hebben dat ambt zichzelf niet aangemeten. Niemand neemt zichzelf die eer aan, zo zegt de apostel in diezelfde brief, maar diegenen die gelijkerwijs Aaron daartoe geroepen zijn. Van God geroepen. En daar mag de gemeente respect voor hebben. Dat moet een ambtsdrager niet eerst verdienen. In principe kan hij dat ook niet kwijtraken, dat gezag. Al kan hij de gemeente wel tot toorn verwekken, net zo goed als een vader zijn kinderen tot toorn verwekken, zo kan ook een ambtsdrager door zijn gedrag, wat dan op bepaalde momenten misschien wel tegen de schrift ingaat, omdat hij wil heersen of wat dan ook, kan die het natuurlijk wel zo bewerken dat die gemeente tot toorn verwekt wordt of dat er moedeloosheid komt. Maar dat is iets tussen die ambtsdrager en God. Maar de gemeente dient gehoorzaam te zijn en hen onderdanig te zijn. Vanwege die plaats die God die ambtsdrager gegeven heeft. En dan nog een ander motief, een veel geestelijke motief uiteindelijk ook nog, dat is dat die voorganger waakt voor de zielen. Waakt voor de zielen. Dat is iets wat een ambtsdrager wel eens zeer kan benauwen. Waarom een ambtsdrager die benoemd wordt en die niet durft te bedanken wel eens heel erg tegen het werk op kan zien. Waken voor de zielen. Niet met een eigen evangelie komt, niet zijn eigen haan koning wil laten kraaien, maar een zielenwachter is. En een ambtsdrager die dat verstaat, die heeft ook wel eens gelezen bij Ezechiël dat de profeet van God te horen krijgt dat hij een wachter moet zijn op Sions muren, dat hij de bazuin in de mond moet zetten, dat hij moet waarschuwen op allerlei manieren, en als hij dat nalaat, als hij het woord van God niet getrouw bedient, dan zegt de Heer, dan zal ik het bloed van uw handen eisen. En daarom kan het werk van een zielenwachter wel eens heel zwaar vallen, als dat op je hart gebonden wordt, dat je dan wel eens zegt, Heer, zend maar een ander. Want wie is tot deze dingen bekwaam? Om te waken voor zielen van zondaren. Die op allerlei manieren in leven en in leer laten zien dat ze buiten het paradijs leven. Dat kan wel eens een heel zware taak gevoeld worden. En gemeente, als u dat beseft en als jullie dat beseffen, dat een voorganger, dat een ambtsdrager tot een wachter gesteld is, dat hij moet waken over uw zielen, dan zal dat ook een bepaalde houding ten opzichte van die ambtsdrager bewerkstelligen. Dan zul je niet op allerlei manieren de fouten en de gebreken breed gaan uitmeten, ook al zijn ze op zich misschien nog zo gebrekkig, die ambtsdragers, maar dan zul je op je knieën gaan. En zou dat niet, gemeente, aan het ontbreken zijn? Als we met elkaar misschien wel praten over, maar niet meer in gebed gaan voor de ambtsdrager. Zou het daar dan ook niet een bepaalde reden zijn dat het allemaal zo stil is of zo mager? En zou het vervallende kerken daar ook niet deels aan te wijten zijn? Dat er zo weinig bidders zijn die de ambtsdragers opdragen aan de Heer. Mag u dat wel eens doen? Voor de ambtsdragers bidden, voor de voorganger, de diakenen, de ouderlingen. Aanvaard u ze, zoals dat ook in het ambtsdragersformulier staat, als van God gezonden. Dan mag het wel eens zo zijn, gemeente, dat als er gepreekt wordt, dat er een zegen onder mag vallen. Of als een ambtsdrager op huisbezoek komt en hij mag met die goede leer komen, of met die goede straf, die vermaning, dat zo'n ambtsdrager dan wel eens wegvalt. Kan het gebeuren, jongens en meisjes, dat je in de kerk zit en dat je even niet meer de dominee hoort, maar dat je de stem van God hoort? Dat de verkondiging zoveel kracht doet, dat je hart erdoor gebroken wordt. Dat er zoveel uitgaat van het woord van God, dat dat gebroken hart geheeld wordt. Dat het Gods stem is door de ambtsdrager heen. Van de kansel of bij de huizen. Dan valt er een zegen onder de bediening van die mens, van die ambtsdrager die over u gesteld is. Is dat uw ervaring wel eens geweest? Dat die ambtsdrager wegviel en dat het niet ging om die of die dominee? Er worden vaak veel te veel namen genoemd. Daar hebben wij Gods stem gehoord. Is het de Heere zelf die gesproken heeft? Mag je zeggen, nou heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. En dan die dominee maar vergeten. Die is niet zo belangrijk. Maar hem wel eren en gehoorzamen. In de dingen die recht en die billijk zijn, die schriftuurlijk zijn. Want gemeente, laat het toch een wonder mogen zijn dat de gemeente ambtsdragers heeft. En laat het uw gebed zijn dat de vacature die er is vervuld mag worden. Laat het een nood mogen zijn van ons hart. Een nood mogen worden van ons hart. Dat er die lege plaats is in de kerkraad. En daar kunnen we van allerlei gedachten over hebben en allerlei vragen bij stellen. Maar stel die vragen nou eens aan de Heere, gemeente. Leg uw nood nou eens aan de Heere voor. Dat we zo'n man, zo'n ambtsdrager zouden mogen krijgen, die daartoe van God geroepen is, door God bekwaam gemaakt is en met het goddelijke gezag bekleed, gaat waken ook over u, over jouw ziel. Met dat oude gebed van het oude Israël, bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Want dan ben je er zelf zo goed mee. Als je de dominee vol mag bidden. Als de ambtsdragers bekleed worden met de gerechtigheid van God. Dan zal dat te merken zijn op de huisbezoeken. Dan zullen ze woorden te rechte tijd spreken. Dan zullen ze versierd worden met de vreze Gods. Dan ben jij daar zo goed mee. Het Godvrezende ouderlingen die in de beoefening van de vreze des Heren mogen leven. Je mogen onderwijzen de dingen tot je eigen zaligheid. Dan ga je juichen, uw gunstvolk, juich, door u geleid. Amen. op dankzegging en gebed. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat wij deze dag uit uw hand mochten ontvangen. Dat we ook als gemeente gezanten van Christus wegen hebben mogen ontvangen. Druk dat besef diep op het hart van die gezanten, van die ambassadeurs af, de ambtsdragers, de broeders van de kerkenraad. In het werk wat ze te doen hebben, vanaf de kansel en bij de huizen, in het onderwijs aan de jongeren en de ouderen. Een gezant te zijn van Christus wegen. En om in de gunning, maar ook in de bewogenheid van het hart, te waken voor de zielen. Laat u met God verzoenen. Dat we daarna mogen uitzien, Heer, ook als kerkenraad. Dat het woord zijn loop mag hebben. Dat we met elkaar voor diezelfde zaak mogen staan. Om zondaren tot Christus te leiden. Want alleen door hem is er de toeleiding tot deze genade. Om in het vaderhart van God de vergeving van zonden en de vrede bij God tegenover God te ontvangen. En laat ons als gemeente biddend bezig zijn met deze dingen. Met de overheden, kerkelijke regeringen, maar ook in de wereldlijke regeringen. Bewaart u ons, Heere, voor een opstandige geest. Bewaart u ons voor een goddeloze geest. Maar geef dat we op onze knieën gevonden mogen worden. Tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen, uw koninkrijk te mogen zien uitbreiden. Heere, ga met ons het verdere van deze avond. Breng ons weer veilig thuis. Help ons in alle dingen die gij op onze handen hebt gelegd. De vaders en de moeders in de gezinnen. In het maatschappelijke werk. De kinderen op school. De jongeren bij de studie. Wilt u uw genade schenken, Heere, als we in moeilijke omstandigheden zijn. Als er kruis en moeite is. Het alleen gaan. Ziekten en zorgen. Wees ook met ons als we in onze ouderdom gekomen zijn en geen werk weer hoeven te doen. Of als er anderszins geen werk is of ongeschikt zijn om te werken. Wees met een ieder van ons. We bidden u, Heere, ook voor Rodea en Enrico die deze week hun jaarwoord hopen te geven. Wilt u hen gedenken, Heere, op die grote dag in hun leven samen met hun ouders en grootouders. Wilt u hen nabij zijn, Heere, en geven dat uw woord voor hen de lamp voor de voet, dat huwelijkspad mag zijn. En gedenken en geef hen zo een goede en een gezegende dag. Vergeef u, Heere, genadig al onze zonden. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.